Goedemorgen en heel hartelijk welkom in deze kerstmaand bij Hour of Power. We gaan zo meteen naar de Christelijke Kathedraal, die is al helemaal in de kerstsfeer. En ik hoop dat u en jij uitbundig zullen genieten van de prachtige kerstliederen die we voor het eerst gaan horen in de Christelijke Kathedraal. En verder spreekt daar Brown Haley. Ik ken haar persoonlijk, een geweldige vrouw, ontroerend levensverhaal, raakt aan de drugs, ging haar lichaam verkopen door prostituee te worden om geld voor drugs te komen en heeft een ander leven gevonden en de oude dominee Schuller interviewt haar. En Robert Anthony praat over Walking in Your Own Shoes, een serie over ontdek Gods richting voor je leven. Prachtig thema. En dan verder, ik had het al over veel muziek, Hillsong, een aantal keer ook in Nederland geweest, zingt in de Crystal Cathedral. En bij Hour of Power Nederland, Jan Hol, hij is pedagoog en politicoloog en een marketingdeskundige. We praten met hem over dingen die echt belangrijk zijn met de Bijbel als uitgangspunt voor managementprincipes. Wordt een interessant thema, denk ik. En zo is er een heleboel te doen. Ik laat me nog even dit vertellen. Het was ongelooflijk leuk. Gisteravond was ons eerste kerstconcert in Vredenburg in Utrecht. Het was een geweldige avond en hoog niveau. Ik mocht presenteren, maar ik heb ook enorm genoten. En dat heb ik ook in de zaal gezien om samen kerstlieden te zingen. Te luisteren naar prachtige muziek van solisten, van het koor, van het orkest. En in de komende dagen zijn we op tournee door Nederland. Wij zijn maandagavond in de Pieterskerk in Leiden. Dinsdagavond in de Laurenskerk in Rotterdam. Woensdagavond in Drachten. Vrijdagavond zijn we in Maastricht in de MEC. En dan de grote finale in de Rijnhal in Arnhem aanstaande zaterdag. En voor sommige plaatsen zijn nog kaarten beschikbaar. Maar laten we naar de Christelijke Kathedraal gaan, want daar is het kerst en daar wordt over gezongen.
From the Crystal Cathedral in Garden Grove, California, join Robert Schuller in An Hour of Power.
Good morning. Good morning, and welcome to the Crystal Cathedral. It is a wonderful, wonderful day for us to be able to share the love of Jesus Christ. And so would you please take a moment right now and welcome those who are standing next to you, behind you, around you, shake their hands and say, God loves you, and so do I. Would you please join me? We're going to have a moment of prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for the opportunities that we have to worship you, to lift our hearts, our souls, and our minds, to be able to glorify a living God, a loving God. And so we pour ourselves into you. And as we do, you give it right back, pressed down, shaken together, and overflowing. And so we thank you, God, for everything. And we praise your name always. Amen.
Christians are rejoicing, God has You know, unfortunately, Messiah is the only truly magnificent work written on the basic concepts of the prophecy and life of Jesus Christ. Interestingly, however, in the 19th century, Germany, composer Felix Mendelssohn was going to write a similar work entitled Christus. He had written a work on the life of the prophet Elijah and on St. Paul. Sadly, though, Mendelssohn died after writing only one chorus. A great loss for Christian congregations and audiences. Today, we would like to sing that singular chorus entitled There Is a Star from Jacob Come Forth. It's based on two Old Testament references of the coming of Christ, one in the book of Numbers, one in the second Psalm. First of all, saying that Christ would rise like a star from the seed of Abraham and back to Jacob. Secondly, that as a royal scepter, Christ would rise out of Israel. But they go on to predict that nations who would fight against the teachings of Christ, the teachings of love, and the teachings of peace, would be dashed into pieces. Handel also used that in his Messiah. When the cathedral choir sings an anthem for you each Sunday morning, is our deepest hope that while we sing, you would worship. So as we sing this morning, we would ask that you find a personal gratitude for those incredible truths that were prophesied centuries before the coming of Christ.
Thank you, choir, for singing that special verse. As Don Newman has so well said, it was the first prophecy in the Holy Bible that there would be a Savior, Jesus Christ. That verse they sang was written 1,400 years before Christ. And now you know why in Christmas the star is such an important symbol. The star shall rise out of Jacob. Thank you, Don. And now, hear these words as I pick up that same theme from the Holy Scripture. The prophet Isaiah, the words I read, written by prophet Isaiah, were written 700 years after those words written in 1,400 years. Hear these beautiful words by the prophet Isaiah as he prophesied the coming of Jesus Christ. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. The Lord rises upon you, and his glory appears over you. Lift up your eyes. Look about you. You will look and be radiant. Your heart will throb and swell with joy. Your sun will never set again, and your moon will wane no more. The Lord will be your everlasting light, and your God will be your glory. This is the word of the Lord. A beautiful story. Bronwyn Healy is her name. She grew up in a good home, went to a good school, but made some poor choices. That led her to heroin addiction, and that led her to prostitution. By the grace of God, Bronwyn was healed of her addiction. Today is a beautiful Christian married to a godly man with those three beautiful little children. We're so happy she's back in America. So welcome with me, Bronwyn Healy. Oh, maybe it was, Bronwyn, a year and a half ago you were here?
Yeah, it was 18 months, April last year.
Really?
Yeah.
Okay, well, tell me, what's happened since you were here last?
So much has happened since I was here last. I did actually already have three children when I was here last. I've got three of the world's most incredibly gorgeous little girls you would ever dare imagine. I actually mean that, not just because I'm their mum. It's true. And in the last 18 months, we've established a charity, my husband and I, called Hope Foundation. And we basically work with the people that I used to be. So we work with drug addicts and prostitutes and basically be a light in their world and be salt and bring difference and bring change. And I'm seeing some incredible miracles daily and lives transformed. And purely, I think, because we dare to go where God's told us to go, and we dare to pioneer a ministry that not many people want to work with drug addicts and prostitutes every day. And I just kind of feel like if I can use my past to help change other people's futures, then my past happened for a reason.
Turning Your Hurts into Halos.
Absolutely. Good book.
Oh, did you know it was a book?
I knew that.
Well, I can't need to hear that after my son has become the star author. Oh, you're wonderful. You know, you really changed miraculously. So many addicts want to change. Many of them say they're going to change, but they don't all make it. How did you make it successfully?
I am a little bit stubborn by personality nature. And I think that once I decided to become a drug addict, I kind of did that with 110% effort. And obviously that wasn't a good thing. I was on
drugs.
You
mean you intended to become an addict? No, you intended...
Absolutely not. I think it was kind of once I tried pot within, you know, very quickly, I then went, you know, speed, ecstasy, heroin. And once I was on heroin, that was it. And that's when I turned to crime and prostitution to feed my drug habit. But it was kind of like any decision that I ever make, if I'm going to do it, I'm going to do it well. And sadly, I did drug addiction and prostitution well as well. Then when I decided to get well, I was like, okay, I'm going to do this really, really well. And I'm going to change not only my life, but the life of any person that dares to come into contact with me. So that was it.
What happened? How did you get converted? What changed you?
Basically, I woke up one morning, and after having said 100 million different times, I'm never going to use heroin again, I woke up one day and I actually meant it. And I found a doctor who treats drug addicts. And by that stage, I'd started to think maybe after 6 years of drug addiction, I was a drug addict. And I went and saw him and I said, I need to get off drugs. And he said, I can help you get off drugs, that's easy, but your problem is you have a hole in your soul that only Jesus can fill.
Repeat that slowly. You have...
a hole in your soul that only Jesus can fill.
A hole in your soul that only Jesus can fill?
Yeah, yeah.
Your doctor said that to you?
I thought he was crazy. I was like, you know what, doc, that is not what I came here for. I just came to get off drugs and you're telling me I need Jesus? May I add, everything that he said to me then 8 years ago, I now say to every person that ever dares to cross my path. But at that stage, I just thought he was crazy. Now I understand it to be the truth. Then he sent me to a rehab that was run by Christian people, and basically they just loved me with the love of Jesus and cleaned up after me when I was sick and taught me how to live again and just taught me that I was something significant and that my past didn't have to be my future.
And was that the entrance of Christ back into your life?
I had never known Jesus.
Never did?
No. I had been to church maybe twice, and I think it was when people had dared to take me, probably for a Christmas show. So anybody out there wanting to invite someone to church, Christmas time is a very good time to do that.
Yes, 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 yes. Yes.
Especially this. My children would be like, wow, is Jesus here? Anyway, yeah. So I never knew Jesus, and nobody had ever told me. That's why now with Hope Foundation, we go to the streets, and we do big outreaches, and we invite these drug addicts and prostitute girls, who I call future lights to the world. We invite them in and we feed them and clothe them and give them presents and care for their children and give their children presents. And it's basically, we do what nobody did for me. So we dare to do the unthinkable and do the impossible, because that's what God's called us to do. And this is what we do with Hope Foundation, is we love these people with the love of Jesus. And it's a love that generally doesn't make sense to me. And I, every day wake up, I'm like, God, give me the eyes to see what you see and give me the mouth to say what you would say and give me the hands to respond the way that you would respond, because I can't be trusted on my own. But with the power of the Holy Spirit, I can do anything.
Wow.
Yeah.
Wow. Oh, you can tell us many miracles. I wish we had more time. You've given us a whole beautiful story of God saving a beautiful soul like you. I want you to repeat and close our interview with those words. God, give me...
Father God, give me the eyes to see what you see, the mouth to say what you would say, and the hands to respond the way that you would respond, by the power of your Spirit, in Jesus' name.
And everybody said amen. Amen. Thank you. Thank you very much. may be seated.
Heerlijk om kerstlieden te zingen, zo ook in de Crystal Cathedral, het bekende First Noel. En gisteravond zong Daniel Rodriguez dat voor een enthousiast publiek in Vredenburg in Utrecht tijdens het eerste kerstconcert van Hour of Power. En ik moet zeggen, als u in de komende dagen naar onze kerstconcerten komt, zult u enorm genieten, want het wordt heel erg opgebouwd. Het eindigt met een ongelooflijk mooie climax. Nou, dat zult u zeker meemaken. Jij ook als je komt. Maar goed, we gaan naar onze gast vanmorgen bij Hour of Power Nederland en dat is Jan Holm. Hij werkte voor grote concerns als Ahold, KLM en Nuon en werkt nu voor OC van der Grunde, een beursgenoteerde onderneming die actief is wereldwijd. Maar waar het Jan om gaat is dat de Bijbel, vindt hij als manager, het beste managementboek ter wereld is. Nou, daar ben ik natuurlijk benieuwd naar en ik hoop u ook. En hij is een van de aanjagers van de Alpha-cursus. Actief in 90 landen ter wereld, 900 plaatsen in Nederland, 10 miljoen mensen doen daar mee. En dat kan u of jij ook gaan doen. Nou, genoeg praten over Jan. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je bent. Welkom bij Hour of Power. Laten we beginnen met het zakenleven, want daar zit jij middenin. Ze zeggen wel eens de donkere dagen voor kerst. Nou, in het bedrijfsleven is dat zeker zo. Een hoop mensen maken zich zorgen. De koers van jouw aandeel is ook heel erg gezakt, zoals elk aandeel. Maak jij je zorgen?
Nee, ik vind eigenlijk zo'n periode van crisis altijd een mogelijkheid om nieuwe kansen te creëren. En dat kunnen we ook zien. Ik bedoel, we gaan nu wel even heel erg diep in Nederland, trouwens de hele westelijke wereld. Maar als je kijkt naar eerdere periodes, rondom de eeuwwisseling of rondom 1990... en voor de ouderen bestek 1981 met Van Acht en Lubbers, dat waren ook geen makkelijke jaren. En altijd is dat een periode geweest van herbezinning, nieuw kijken en er komen nieuwe kansen uit voor. Dus ik geniet meer van de kansen die het geeft dan van de zorgen die het geeft.
Dus je bent een echte, zoals Dominic Schuller zou zeggen, possibility denken, denken in mogelijkheden.
Ja, ik denk graag in mogelijkheden. Ja, ja. Klopt.
En welke mogelijkheden zijn er dan?
Nou, een van de mogelijkheden is dat je datgene wat zeg maar op een nieuwe manier gedaan kan worden, goedkoper, slimmer, dat je dat anders gaat doen. Dat je vindt over het algemeen meer bereidheid om samen te werken tussen de mensen als het echt even moeilijk gaat. Mensen zoeken elkaar op. Er ontstaat een zekere vechtlust van we laten ons niet van de kaart vegen. Dat vind ik allemaal hele mooie kansen van een moeilijke periode.
Ja, dan kijk ik even naar andere zaken. Jezus werd geboren in een stal. In Bethlehem, dat was niet zonder reden, hij werd niet in een paleis geboren. Juist omdat God wilde laten zien dat hij met de simpele, eenvoudige, gewone mensen wilde zijn. En als je nou kijkt, ook in de wereld waar jij uitkomt, de enorme bonussen, vele geld waar mensen mee naar huis gaan, waar heel veel mensen zich gewone werknemers kwaad om maken. Is dat bijbelse gerechtigheid of ongerechtigheid?
Ik denk het eerste wat je leert als je de Bijbel leest over deze dingen is, je bestaat niet uit het geld dat je al of niet op je bankrekening hebt. Je bent veel meer dan je bankrekening. De Bijbel leert, je bent in principe een kind van de Hemelse Vader. Dat stukje van jezelf gaat nooit verloren. En dat beschermt je volgens mij tegen het vereenzelvigen van jezelf met je bankrekening. Ik heb gezien in Azië dat bankiers zichzelf voor de trein gooiden omdat de onroerend goedkiezer er was in 1999.
En je hebt er gewerkt, hè?
Ik heb er gewerkt. Ja. Ik heb gezien in Londen dit jaar dat mensen bankiers voor de trein gooiden in Londen, voor de tube, omdat hun vermogen was verdampt. De Bijbel biedt bescherming tegen het idee dat de mens alleen bestaat voor economisch nut of alleen maar uit de waarde van zijn bankrekening. Dat is denk ik punt 1. Dan leert de Bijbel dat er risico en rendement mag zijn. Ik denk het verhaal over de tienden en over het investeren van het geld dat mensen kregen van de rentmeester, dat geeft aan dat je rendement en risico mag nastreven, mag aangaan, maar onder een aantal basisvoorwaarden. Eén is dat geven beter is dan ontvangen. Twee is dat je identiteit niet bestaat uit je bankrekening. Drie is dat je nooit voor jezelf alleen geboren bent. Vier is dat mensen met wie je een afspraak maakt, je dat ook nakomt. Dat soort basisprincipes vind je in de Bijbel, ook over de economie. Ik denk dus dat het evangelie veel waardevoller is voor de economie dan we vaak in ons land zien. En ik probeer dat in ons eigen leven en mijn eigen leven een beetje te benaderen.
Ja. Voor mij het voorbeeld van geven wat je hebt is Major Bosgaard. Haar principe was, dat zei ze ook altijd, geld wat je niet nodig hebt, daar heb je niks aan, dat moet je weggeven. Overigens zenden we haar uit op eerste kerstdag in de speciale uitzending van Hour of Power, postuum natuurlijk. Welke principes zitten aan dat geven vast? Hoe geef je?
Je moet leven alsof het er niet is.
Ja.
En alsof het je niet
bezittende of niet bezittende staat,
ja,
in de Bijbel.
Klopt.
Moeilijk,
ja,
hoor.
Ja.
is moeilijk.
En de andere kant is geven. Goed geef zijn met gegeven goed.
Ja.
Dus probeer jezelf op te stellen als wat kan ik met mijn eventuele geld wat je hebt op je spaarrekening, wat kan ik doen voor anderen?
Ja.
Wat kan ik doen om daarmee goede dingen te realiseren?
Nu is met uitstek de kerstmaand een maand van geven. Ook van ontvangen. Kerstcadeautjes, allemaal heel erg leuk. Maar geven we genoeg aan een wereld in nood om ons heen?
Ik denk dat je daarvan kunt zeggen, het is nooit genoeg. Als je kijkt naar waar, hoe we zelf nog leven, op welk welvaartsniveau we leven. Of als je kijkt naar hoeveel nood er nog in de wereld is. De Bijbel geeft een soort van handreiking. He, laat ongeveer 10% van datgene wat je binnenkomt ook weer naar buiten gaan. Maar belangrijker nog, denk ik, dan je geld te geven, is hoe geef je je aandacht? Hoe geef je je tijd? Hoe geef je je leven? Hoe sta je open voor die ander die het moeilijk heeft of in nood zit of toevallig eenzaam is? Dat kan vlakbij zijn.
Slaag je er zelf in? Want het zijn mooie principes, maar doe je het zelf ook?
Ik probeer dat te doen in de mogelijkheden die ik heb. Er is een aantal mensen in mijn directe omgeving die eenzamer is dan ik. Ik voel me geenszins eenzaam. Ik ben eigenlijk elke dag omringd door mensen.
Ja.
Maar er is een aantal mensen die heel weinig mensen zien, ook in mijn omgeving.
En die zoek je op?
Die zoek ik op. Het zij dat je ze fysiek opzoekt, het zij dat je een kaart stuurt, het zij dat je een e-mail stuurt. Ja. Wij zijn natuurlijk in deze tijd bevoorrecht met talloze telecommunicatiemogelijkheden.
Ik ga naar een van die mogelijkheden, dat is de Alpha-cursus. Daar ben ik best wel geboeid door. In 90 landen actief, in 900 plaatsen hier in dit land. 10 miljoen mensen doen daar mee. Dat zijn respectabele aantallen. Wat is precies de Alpha-cursus?
De Alpha-cursus is eigenlijk een soort vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. In 10 avonden, plus een weekend, waarbij groepen mensen, 10, 15 mensen, eerst bij elkaar komen om lekker te eten. Ze koken ook voor elkaar. En daarna praten ze over een bepaald onderdeel van ons christelijk geloof. Als, zeg maar, een introductiecursus. Het is eigenlijk een beetje...
Noem eens een paar van de vragen.
Een paar van de vragen zijn, wie is God? Wie is de mens? Wie is Jezus? Wie is de Heilige Geest die God heeft gegeven als degene die communiceert met de mensen? Waarom zou je de Bijbel lezen? Wat is het belang van samen gemeente zijn? Die dingen komen in orde. Hele basisvragen. Het is ook gezellig. Het is echt leuk om er te zijn. Er wordt veel gelachen. Je kunt open je mening geven.
Dat heb ik nog niet gedaan.
Nee, maar ik ben van nature een lachend mens.
Ja.
Ik ga met plezier door het leven.
Ja.
Dat is denk ik een stukje van waarom de Alpha-cursus in Nederland, ook wereldwijd, op dit moment mag ik zeggen, zoveel zegen wegdraagt. Ook in een land als Frankrijk, wat niet bekend staat als een makkelijk land voor het evangelie, is de Alpha-cursus, zeg maar, succesvol.
Wij moeten weer terug naar de Christelijke Cathedral. We mogen weer terug naar de Christelijke Cathedral. Maar ik heb nog een slotvraag aan je. Ik wil graag de Alpha-cursus meemaken. Ik ben enthousiast geworden door jou. Wat doe ik?
Kijk op alpha met ph liggendstreepje cursus.nl.
Alpha
liggendstreepje cursus.nl. Als je googelt, vind je het.
Geef je twee dingen. Eén, zonder geloof kun je niet functioneren. Een bundeling van een aantal gesprekken.
Dankjewel.
Die je kunt hem in de boekwinkel verkrijgen of bij Hour of Power.
Dankjewel.
Dat is interessant met mensen als Henny Huisman en Balken en Major Borschart. Prachtig. En deze penning hebben we naar al onze donateurs gestuurd. Er staan 3 bijbelteksten op uit Filippenzen. Ik ben ervan overtuigd dat hij een goed werk nu begonnen is. Dat ook zal voleinden. Ik geef je die ook graag mee.
Dankjewel en succes met je programma.
En jij succes met de Alpha-cursus. En goed dat mensen zich daar als vrijwilliger voor inzetten. Voordat wij teruggaan naar de Christelijke Cathedral, hebben we nog een oproep voor u.
Voor vele duizenden kijkers is Hour of Power een wekelijks moment van rust, inspiratie en bemoediging. Voelt u zich thuis bij Hour of Power? Vindt u het belangrijk dat Hour of Power Gods liefde verkondigt? En wilt u dat Hour of Power iedere week op televisie te zien blijft? Zou u dan ook donateur willen worden? Wij verwelkomen u graag in onze kring. Al met een klein bedrag per maand levert u een structurele bijdrage aan onze missie. Hour of Power is volledig afhankelijk van donateurs, dus uw steun is hard nodig. Als welkomstgeschenk sturen wij u dit boek, Ontdek Gods richting voor uw leven. Dit is het nieuwste boek van dominee Robert Anthony Schuller. Hierin beschrijft hij hoe wij onze persoonlijke roeping kunnen vinden en verwezenlijken. Donateur worden kan via www.hourofpower.nl of Vraag informatie aan via 035 538 0588. Alvast hartelijk dank.
It is my joy now to welcome to the Crystal Cathedral for the very first time a guest all the way from Australia. She is a renowned worship leader from Hillsong Church, a 25,000-member church in Australia, the largest church in Australia, Darlene Check. Would you please give her a real California welcome?
Good morning. Sweetly singing on the plain.
Thank you for your music, for your love. Thank you for coming and just continuing to praise God with us. Well, I've been doing a little bit of traveling this week. I went to several different cities, and I was sharing some of the different concepts and philosophies that I believe God wants us to realize and understand so that we can walk in our own shoes, because God created 6 billion individuals on planet Earth that are living today. And we are individuals, and we're not copies. Every single one of us is totally and completely unique. You know, science proves what the Bible tells us. And science has proven that fact by studying DNA, by studying the retina, by studying the fingerprints. And no two are the same. Period. God hasn't made a single copy of you. Isn't that good to know? Do you like that idea? I do. I like the idea that I'm unique, that God created me special. And as a result of that, he wants us to live special lives as well. And that's what walking in your own shoes is all about. In fact, I'm dedicating my message today to a young girl by the name of Marionette Amper. She was a 12-year-old Filipino girl. All she wanted was a pair of shoes. I read this newspaper article this week. It's an older article. It actually came out November 9th, 2007, but a friend of mine sent it to me. It was written by Kathy Marks for the Asia-Pacific Correspondence, and the title of it is simply, A Little Girl Who Wanted a Pair of Shoes. And here's what it says. All she wanted was a pair of new shoes and to be able to finish her schooling. But her family was dirt poor, and eventually the 12-year-old Filipino girl grew so demoralized that she hanged herself. Marionette Amper left a letter under her pillow describing her failed hopes and aspirations. What's more important? The tangible or the intangible? I believe it's very important for us to do something tangible with what we've been given and bestowed upon by God. But at the same time, it's every bit as important to do the intangible, where if she'd only hung on to faith, if she'd only held on for one more day, it would have been totally different. The night before she killed herself with a nylon rope in their modest hut, which has no electricity or running water, Marionette had asked her father, Isabello, for 100 pesos, or about $2 for a school project, but he had no money. The next day, he managed to get 1,000 pesos cash advance for some building work in a chapel. But when he got home to tell her, his daughter was already dead. And how many people around the world lose hope? They failed to see the reality of God's goodness in their life, and if they'd only hung on for one more day, it would have made all the difference in the entire world. We have to continue to walk the walk, to walk in our own shoes, to bear the cross, to suffer the burdens, and to realize that through it all, that if we only hang in there, that all things will work together for good to those who love God. That is the promise that we have from God. We just need to love him, have enough faith and trust in him to believe that somehow, some way, God will intervene in our lives and he will make a difference and he will lift us up out of the burdens that we find ourselves in today. When it seems absolutely hopeless, God will come through. Thursday morning, we left Tampa. And in fact, our flight left at 10 o'clock, which meant we had to get up around 8, I think it was about 7 o'clock, actually, to get ready and go to the airport. And we flew from Tampa to Washington, D.C. And on the way to Washington, D.C., I had this idea. I thought to myself, we're going to check into a hotel room tonight in order to get an 8 o'clock flight tomorrow for New York. And yet there's a train that we can get which will leave Washington at 10, put us into New York at 1. Now, that sounds late. It sounds kind of awkward until you realize that our body clocks are 3 hours earlier than what the alarm clock says. Everything worked out perfectly. They were able to give us a room that night in New York City. The train schedule was right on. And we went to get on the train, and all of a sudden, have you ever heard of this? They said, we've got a problem with the train. I've heard of them having problem with planes, but not trains. And they said, I'm sorry, the car you're sitting in has to be disconnected. So you get a choice of going up or back. It doesn't matter. So it took them about an hour to somehow remove this one car from the train because supposedly it wasn't safe enough to get to New York. And so they disconnected this train, so we were an hour late getting to New York City. But the good news is the train puts us just a couple blocks away from our hotel. And we walked into our hotel room at 3 o'clock in the morning. Let me remind you, our body clocks, it's only 12 o'clock. So it's not that bad as far as our bodies are concerned. But the sad part was when we went to check in. It's always a bad sign when they go to check your reservation and they say, I have to talk to the manager. And they came back and they said, oh, Robert and Donna, we have your room. But your associate, we don't have a room for him. For Ben. We're going, oh my goodness. Well, I'm thinking to myself, is he going to share a room with Donna and I? Or is he going to sleep in the sofa? You know, they have a real nice sofa here in the lobby. That looks pretty comfortable to me. I'm thinking, there's got to be another solution. And the beautiful thing is that God always provides. Just as we're contemplating all the different alternatives, they looked at different hotels. Every single hotel that they called was full. Not another room to be had in Manhattan. It's 3 a.m. We're tired. We're ready to go to bed, and we're trying to resolve this. And a lady comes walking downstairs checking out of her room. But, of course, they don't have room service at 3 a.m., so they can't clean it. She says, well, if you want, you can have my key. I only slept on one half of the bed. But the truth of the matter is, when you go through life and you're walking in faith and you're walking in your own shoes, things aren't always going to turn out absolutely perfect. There's going to be challenges. There's going to be frustrations. There's going to be missteps. There's going to be miscommunications. There's going to be problems. But the fact is that when we continue to move forward in faith, somehow, some way, God always provides a way of escape. He's always there to lift us up, to carry us through, and to let us know that He is there. And He does. Time and time again, we see the power of God who lifts us when we need it the most if we simply hold on. And live with faith, God comes through. We're entering the holidays. And that means people often frustrated with family reunions and getting together with family members that cause problems and they have struggles with. And I was asked a question this week by a gentleman. He says, what do you do when you have these aunts and these uncles that come over and they just are so rude and obnoxious and they drink too much and it just gets more rude and more obnoxious and I have to sit there and deal with this because it's my family get together? How do I deal with this anyway? And I reminded him of the fact that, listen, there's nothing you can do to change Uncle Harry and Aunt Sally. You can't change the way other people are going to treat you. But there is one thing you can change. And that is your reaction to how they will treat you. You have the power to decide how you're going to respond. And that means we are taking on the perception, the realization, the understanding, the mindset that our journey, the path that we are blessed with, is an opportunity for us to be able to share the good news of Jesus Christ all the time, just in our actions, with a smile, with a welcome, with a, can I help you with that? Can I hold that bag for you? And little things, small, inconceivable ways, because God takes these small, inconceivable things and he multiplies them one on top of another in a magnificent way where we become a collective whole. And as a collective whole, all little tiny things become great, glorious, wonderful things in the eyes of God. Marianne Amber never got her new pair of shoes. Never heard this message. I never realized what God could have done if she had just had a little more faith. I was signing books in New Jersey, and a woman came up to me at the very last minute, and we were talking, we were introducing ourselves, and all of a sudden she opened her purse and says, I want to give you something. And she reached down and she filled it, it was a quite large purse, and she reached down and pulled out of the bottom of her purse, she pulled out this sack of coins. And then tears started to roll down her cheek. She said, I wish I could do more. But I'm unemployed and I'm a single mother. And I want to give this to you to keep the message alive today. We need the hour of power. We need to hear the message to walk in our own shoes. We need to hear the gospel of Jesus Christ. And will you please take this and keep the hour of power on the air? It's all I have. I want you to have it. And I remembered the widow's mite. Do you know the story of the widow's mite? Jesus was watching the Pharisees and watching people put their offerings in. And he sat down, it says, at the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. And many rich people threw in large amounts. But a poor widow came and put in two very small copper coins worth only a fraction of a penny, a mite. With that, Jesus called his disciples to him and he said, I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others. For they gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything. All she had, she gave. And she gave this bag to me. And I'm going to put this in my office. I'm going to keep this, because it's going to remind me of how important this ministry is in people's lives around the world today. I'll count it and I'll put a check in the mail to make sure that it is accounted for. But it's going to remind me of how important this ministry is in the lives of people. It is the widow's mite. And today, I believe that God is calling all of us to respond to his call, to never give up hope, to always keep on striving, that no matter how tough it may seem, that Christmas is just around the corner and that God's going to come in and he's going to make a difference. He's going to be born again and he's going to bring the light into the dark world. All we need to do is hold on to that hope, that faith, today. Just one more day. And so I ask you today to give thanks for God for everything. So hold on to hope. Hold on to the faith that God is alive, that God cares for you, that God loves you. Walk the faith and walk in the shoes that God has given to you. And do it with faith in your heart, knowing that God's love abounds forever. Dear Heavenly Father, we thank you that you're a God who touches hearts and souls and minds with the reality of your goodness, that you made us absolutely, completely unique. Not a single one of us is a copy. And as such, you are continuing to guide and lead. Give us the faith, O Lord, to believe you, to hold on when things seem hopeless, to realize you always provide a way of escape, to understand that the sun will rise in the morning. And so we love you, Lord. We praise your name. Amen. Now may the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit touch your hearts and your minds with the knowledge of God's love. And may you walk in faith knowing that God will be with you always and forever. Amen.
Een aantal prachtige gedachten over de hoop die je in je leven kunt hebben. En soms moet je daarop wachten op het juiste moment. Nou, kerstinkopen, misschien wordt het dit jaar wat minder, maar ongetwijfeld gaan we elkaar kerstgeschenken geven. Maar bedenk dit, het mooiste kerstgeschenk wat je kunt ontvangen is de gift die Jezus ons gaf door naar deze aarde te komen. En voor ons niet alleen de boodschap van geloof, hoop en liefde te brengen, maar ook aan een kruis voor ons te sterven. En zo zijn leven te geven voor iedereen die van hem houdt. En dat is de mooiste kerstgedachte, althans voor mij en ik hoop ook voor u en voor jou. Wij gaan afscheid nemen. Volgende week hebben we een bijzondere gast, Remco Harms. Hij heeft meegedaan en misschien heb je naar die zinderende serie gekeken. Op zoek naar de ware Jozef. En daar gaat hij over vertellen. Maar ook wat in zijn leven het allerbelangrijkste is. Ik hoop dat je genoten van deze uitzending. Wij vinden het fijn dat we zoveel kijkers hebben die elke week trouw afstemmen op Hour of Power. Ik heb het al eens gezegd en ik hoor daar zoveel leuke reacties over dat we een contract hebben met RTL tot het jaar 2018. En dat is ook fijn om te weten. Een hele goede zondag en graag tot volgende week.